Goedemorgen allemaal. Wat goed om bij elkaar te zijn weer. In deze setting, ik ervaar dat echt als een enorm voorrecht. Nou, werden er voor de dienst al een paar grappen gemaakt over dingen die ik elke keer als ik hier spreek zeg. Nou, dit is er ook één van. Maar ik meen het ook nog elke keer. Anders denk je dat ik het zomaar zeg. Nee, dat meen ik oprecht. Het is heel kostbaar om een geestelijk thuis te hebben. Ik ben tot geloof gekomen toen ik 24 was. Dat is over niet zo heel lange tijd de helft van mijn leven geleden. Toen waren wij een gemeenschapje hier van zo'n 80 mensen. Dat was inclusief iedereen, kinderen en het hele verhaal. Het was eigenlijk drie grote gezinnen en dan nog wat losse mensen, zeg maar. En om dan nu te zien wat de Heer heeft uitgebouwd en hoe zo deze gemeente blijft groeien en deze wereld aanraken met de liefde van Jezus. En dat is zo'n kostbaarheid. En ik wil daar straks ook het een en ander over delen uit het woord en uit de realiteit van de vervolgde kerk. Hoe belangrijk en hoe kostbaar het is om deze wereld aan te raken. Nou, begin ik altijd met het tonen van de wereldkaart. Dat weten jullie, hè? Als ik hier spreek, dan gaan we eerst kijken naar de wereldkaart van christenvervolging. Dus ik zou willen zeggen, zet hem erop. En het is niet de Nederlandse versie, want die komt pas volgende week uit. Deze mag ik eigenlijk ook nog niet laten zien. Dat wil ik ook nog even zeggen, dat is illegaal. Dus zeg het tegen niemand. Want volgende week wordt die officieel gelanceerd. Maar ik wil toch alvast jullie laten zien wat het nieuwe beeld gaat worden van de wereld van vervolging. En als je dan kijkt, dan zie je dat de concentratie nog altijd is in dezelfde zone in de wereld. Maar dat opnieuw, ik moet zeggen, dat nooit eerder christenvervolging het niveau bereikte dat het vandaag de dag heeft bereikt. En dit heb ik de afgelopen 7, 8 jaar zo moeten zeggen. En wij denken dat dat momentum alleen nog maar zal blijven groeien. Het hoort bij de realiteit van de eindtijd en de realiteit van het lichaam van Christus en wat de Heer Jezus in deze wereld doet, dat de wereld opstaat tegen de Heer en zijn gezalfde. En wij zien dan in de nieuwe ranglijst dat opnieuw Noord-Korea op nummer 1 staat. Noord-Korea extreem in elk opzicht, zoals we weten. En hoe extreem Noord-Korea ook is, het is verbijsterend om te constateren dat zelfs daar de vervolging nog weer is toegenomen. We hebben dan zo'n puntensysteem waardoor we, zeg maar, de ranglijst kunnen samenstellen, waardoor we de vervolging kunnen waarderen. En daarin is Noord-Korea opnieuw gestegen. En dan vlak erachteraan komen landen als Afghanistan, Somalië, Soedan, Pakistan, Eritrea, Libië, Irak. En dan gaat dat zo door. Iran, en dan gaat dat zo verder. Een land dat heel sterk in opkomst is, is India. Groot land, en ben ik ook in het verleden meerdere keren geweest. En het was in India dat delen van ons netwerk en van onze teams daar, die via partners met ons werken, in de gevangenis belanden. Er is veel aan de hand in de wereld van islam, in de wereld van hindoeïsme, in de wereld van atheïsme, zoals Noord-Korea. Maar de wereld staat op tegen de Heer en zijn gezalfde. En het wordt steeds heftiger en het lijden is onnoemelijk. Tegelijkertijd is er ook bemoediging. Kun je de volgende laten zien? Volgende, alsjeblieft. Ja. Kun je nog herinneren dat ik deelde, ik denk dat dat de laatste keer was dat ik hier sprak, over Irak, waar christenen massaal op de vlucht gingen voor IS. En dat in het noorden van Irak ook een aantal christenen toch koos om te blijven en maar te zien wat er gebeurde. Ze gingen bidden voor bescherming en ze wachten wat er gebeurde. En onder andere dit gezin, de ouders van Christine, die woonden vlakbij Karakosh, dat is in de Nineveh-vlakte. En toen ISIS kwam, werden de ouders en het kindje, hun jongste dochtertje Christine, niet gedood. Maar ze werden wel van elkaar gescheiden. De ouders werden gedwongen te vluchten naar Koerdistan. En Christine werd ontvoerd. En uiteindelijk, 3 jaar na dato, zijn ze, volgende, bevrijd. Kort geleden heeft het Iraakse leger in een buitenwijk van Mosul Christine weer gevonden. En ik wou dat met je delen om als één klein voorbeeld en een groot voorbeeld in het leven van deze mensen, hoe God hoort en hoe God ook ingrijpt in het lijden. Het gezin is herenigd, uiteraard vragen wij blijvend gebed, ook voor Christine en de Christines van deze wereld. Want een meisje van 6, 3 jaar gescheiden geweest van haar ouders. Er is vreugde, maar er is natuurlijk ook heel veel zorg over hoe dat verder gaat in zo'n gezin. Volgende. Nou, staat deze wereld in brand. En je ziet in de hele wereld dat er gesnakt wordt naar een antwoord. En niet alleen op christenvervolging, maar op het lijden dat zo algemeen plaatsvindt. En dat er gezocht wordt naar wat ik zou willen noemen koningsfiguren. Je ziet overal in de wereld sterke leiders opstaan die dan in hun eigen land ontzettend populair zijn. Zoals Erdogan in Turkije, Poetin in Rusland en ga de wereld zomaar rond. Mensen verlangen naar sterke mensen die uitkomst komen brengen. Die, zou je kunnen zeggen, redding komen brengen. En precies over dat onderwerp spraken we in Israël, niet zo heel lang geleden. En een groep rabbijnen zat bij elkaar en deelde met ons het een en ander. Orthodoxe Joden. En een van hen had kort daarvoor de paus ontmoet. Paus Franciscus in het Vaticaan. En dus wij veerden een beetje op. Dat is toch min of meer onze man hè, dan, de paus in dat gezelschap althans. En wij vroegen hem, waar heb je het dan over gehad? Nou, zei hij... En dit verbijsterde mij, maar daarom wil ik het met je delen. Nou, zei hij, ik heb hem gewezen op Matteüs 24. En wij zeiden, nou, dat is het Nieuwe Testament. Weet je. Ja, hij zei, dat ben ik toch van bewust. Maar hij zei van, of je nou de eerste komst van de Messias verwacht of de tweede komst. Wij moeten letten op de tekenen van de tijd. Matteüs 24, ik heb hier wel eens over gesproken, over Matteüs 24. Dat is waar Jezus in zijn laatste week komt voor zijn lijden. En dan met de discipelen samen is, dan hebben ze van alles al meegemaakt. Dan heeft hij zijn hart uitgestort over Jeruzalem en is hij in huilen uitgebarsten. Dan is de tempel schoongeveegd en dan uiteindelijk gaan ze op een afstandje van Jeruzalem zitten kijken naar de stad, zeg maar. En dan spreken ze over de laatste dingen. En dan zeggen de discipelen, maar hoe kunnen we het dan weten? Hoe weten we dan wat het teken is van uw terugkomst en van het einde van de wereld. Eigenlijk staat er de voleinding van de wereld. Hoe weten we dat dan? Wat in al die onrust die wij zien, biedt ons dan houvast? En dan gaat Jezus spreken. Dan zegt hij dat de wereldnood niet zomaar nood is, maar barensnood. Oftewel dat er weeën zijn die steeds heftiger worden, maar die zullen leiden tot nieuw leven. En dan spreekt hij over de onderdrukking die komen zal en dat ze gedood zullen worden, dat ze gehaat zullen worden omwille van de naam van Jezus, waarover we net zongen. Dat er valse profeten zullen komen, dat de liefde zal bekoelen. En dan zegt hij in Matteüs 24 vers 14, zegt hij, en pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Dat is wat Jezus dan zegt. Dus als het goede nieuws van Jezus over de hele wereld bekend wordt gemaakt, als de gemeente van Jezus, als ik het vertaal naar ons, over de hele wereld uitreikt en daadwerkelijk deze wereld aanraakt met de liefde en de boodschap van Jezus, dan is het tijd voor hem om terug te komen. De telos, de voleinding van de wereld. En dat is dus de grote vraag. Wie is de koningsfiguur die de wereld nodig heeft? Wie is de koningsfiguur naar wie ook die rabbijn verlangt? Want dat uitte hij ook. Hij gelooft niet in Jezus. Hij gelooft niet dat Jezus de Messias is. Maar hij gelooft wel dat er een koningsfiguur nodig is. En wat zou ik graag nog eens met hem doorspreken over die koningsfiguur. Want ergens in mijn hart denk ik dat hij dichtbij zit. De rabbijn verlangt naar een koning die uitredt. En ik wil vanochtend met jullie nadenken over Psalm 2. Psalm 2 is een psalm die precies daarover gaat. Die gaat over de koning die uitredt. Psalm 2 is een van de zogenoemde messiaanse psalmen, waarin profetisch wordt vooruitgekeken naar de komst van de Heer Jezus. En Psalm 2 is ook een psalm die heel vaak wordt aangehaald in de vervolgde kerk. Ik kan me nog herinneren, pastor Jamal in Libanon, Theo en ik hebben hem ontmoet, ook tijdens de Muscatlon, een aantal maanden geleden. En pastor Jamal die zegt altijd, als je het nieuws wilt volgen, dan moet je naar CNN kijken. Als je Gods versie van het nieuws wilt horen, lees dan Psalm 2 en kom met ons praten. Psalm 2. Laten we de eerste paar versen lezen. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de wereld, tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Nou, wie is dat, die gezalfde van de Heer? Dat is Jezus. Dat is koning Jezus. Als je inzoomt op de psalm die door David geschreven is, dat staat niet in de psalm, maar we weten dat uit het Nieuwe Testament, waar teruggegrepen wordt op de psalm. Psalm van David. Sommige mensen, en zeker oude Joodse uitleggers, die zeggen de psalm gaat over David zelf. En het koningschap van hem over Israël. Wij weten uit het Nieuwe Testament en de woorden van de apostelen op diverse plaatsen, dat de psalm veruit stijgt boven koning David en zijn heerschappij over Israël. Maar een profetische kijk geeft over koning Jezus. Wie is de gezalfde van de Heer? Jezus. Het gaat om hem. Psalm 2 is trouwens ook de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. Nou, waarom woeden de volken? Zo begint de psalm. En dat is, je zou kunnen zeggen, een uiting van verbazing. Hoe is het nou toch mogelijk dat de volken woeden en dat er rumoer is onder de naties en dat ze in verzet komen, de koningen van de wereld, en dat ze opstaan tegen de Heer en de gezalfde? Want het is belachelijk. Hoe kun je dat nou doen? Hoe denk je dat het tot iets leiden kan dat je opstaat tegen de Heer van deze wereld, tegen de almachtige God die alles in de hand heeft? Het kan niet tot iets leiden. Dat is ook wat de psalm zegt. Het leidt tot niets. En toch is die opstand daar, en die opstand is er helemaal al vanaf het begin. Die opstand is trouwens onder koningen van de wereld. Die opstand is ook in ieder mens op deze wereld, ook in ons. Ik zal daar zo meteen nog iets over zeggen. En dan staat er, dan komen dus die koningen aan het woord. Hè. Dat is het mooie van die psalm 2. Er worden continu zijn de zangstemmen. Het is een soort beurtzang. En die koningen die zingen dan: wij moeten hun juk afwerpen. Oftewel het juk van de Heer en zijn gezalfde. Ons van hun boeien bevrijden. Vers 4. En dan komt God aan het woord. Want dan staat er dit. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Nou, heb ik ooit eens bijbelstudie gedaan naar lachen in de Bijbel. Ik hou van lachen. Ik hoop jullie ook. Maar er wordt niet veel gelachen in de Bijbel. En als er gelachen wordt, is het meestal niet goed. En helemaal niet als God lacht. Als God lacht, is het niet grappig. God lacht en hij spot. Want het is te belachelijk dat die stofjes daar op dat kleine planeetje, in dat kleine universumpje, opstaan tegen hem. En dan komen we terecht in een soort beurtzang tussen de Vader en de Zoon. Tussen de Heer en zijn gezalfde. En het is adembenemend als je daarop inzoomt. God spreekt eerst in woede. Staat er, vers 5. En zijn toorn verbijstert hen. Dat zijn dan die koningen van de aarde. En dan komt vers 6. God zegt: ik zelf heb mijn koning gezalfd. Wat denk je nou toch, koningen van de aarde? Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. En het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. En dan komt de Zoon. Hij sprak tot mij: jij bent mijn Zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Dus we krijgen een soort inkijk in de hemel, in een soort gesprek, in een soort lied tussen Vader en Zoon. En ik heb je vandaag verwekt, dat is natuurlijk niet letterlijk te nemen. Ik heb je vandaag verwekt betekent, ik bevestig je vandaag in die rol als koning. Nou, altijd als er in de Bijbel sprake is van rumoer en opstand en onheil en aardbeving en hongersnood en vervolging en al die zaken meer, dan altijd wordt daar ook weer beschreven die koningsfiguur waarover ik het had. Als je denkt aan het boek Openbaring. Ook daar hebben we het hier wel eens over gehad volgens mij. Het boek Openbaring. Dan komt er zo ontzettend veel voorbij. Dan gaat het richting het einde van de tijden. Dan wordt er gesproken over beesten uit de aarde, beesten uit de zee. Er komen draken voorbij met 7 koppen. En wie is uiteindelijk beslissend? Dat is een lam. Een lammetje, een jong schaap. Het lam van God. En dat lam blijkt de koning te zijn. Dat lam blijkt de enige te zijn die waardig is om de boekrol te openen en de wereld te dragen naar haar telos, te dragen naar haar voleinding. En als Johannes dan in zijn visioen dat hij op Patmos krijgt, in de hemel kijken mag, dan ziet hij een troon. Dat is het eerste wat hij ziet. Hij ziet een troon. En op die troon zit iemand. Er zit iemand op de troon. En er wordt geregeerd. En dat is wat Karl Barth dan zo schitterend uitroept, de theoloog uit Zwitserland. Dan bespreekt hij dit gedeelte en dan roept hij het uit als hij dit bespreekt. Es wird regiert. Es wird regiert. Er wordt geregeerd. Koning Jezus zit op de troon. En de Heere God in de hemel, die roept het dan uit. Dit is mijn zoon. Dit is hem. Dit is mijn zoon. Ik heb hem verwekt. In hem heb ik welbehagen. Dat komt ook weer terug in het Nieuwe Testament. Als Jezus gedoopt wordt in de Jordaan. Ook dan gaat de hemel open en ook dan roept God het als het ware uit. Er zit een soort vaderlijke passie in. Dit is mijn zoon. In hem heb ik welbehagen. En die woorden in hem heb ik welbehagen, die komen dan weer uit Jesaja. Waar Jesaja spreekt over de lijdende knecht. Dus we hebben koning Jezus, in wie God welbehagen heeft, die de zoon heeft. Maar die ook het beeld is van de lijdende knecht. Want koning Jezus gaat met al zijn almacht en alles wat hem gegeven is, lijdend door de wereld. Hij vernedert zich ultiem, geeft zijn leven, overwint de dood en krijgt dan de beschikking over de hele aarde. Vers 8. God zegt dan tegen de zoon: vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. De einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze verpletteren met een ijzeren staf. Ze stuk slaan als een aarden pot. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus geeft God dan de zoon de almacht en die grote ijzeren knots die beschreven wordt, de ijzeren staf, waarmee hij het recht heeft om te verpletteren alles wat aan zijn oordeel onderworpen is. En die macht heeft Jezus en dat recht heeft Jezus ook, want er is een vol oordeel over deze wereld, zou gerechtvaardigd zijn. Maar hij doet het niet. Hij hanteert die grote ijzeren knots nog niet, want nog is het genadetijd. Vers 10. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. En eigenlijk is de betere en ook mooiere vertaling: verheug je met huiver. Verheug je, want er is genoeg om je over te verheugen, maar doe het met huiver en ontzag. Het is een enorme bekeringsoproep die hier gedaan wordt. Koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, onderwerp je. Want nu kan het nog. En dan vers 12. Kus de zoon, anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig zijn wie schuilen bij hem. Kus de zoon, dat is wat je in oude tijden deed. Dan kuste je de hand of de voet of de kleding van een heerser om zeg maar je eerbied te bewijzen. Kus de zoon, erken Jezus als koning. En voorkom dat zijn toorn, dat die ijzeren staf ooit gehanteerd wordt ook tegen jou. Want het is nog genadetijd. Nou, de hele wereld is in opstand tegen de Heer en zijn gezalfde. We hebben net de wereldkaart gezien. Meer dan ooit tevoren. Maar nog gaat die uitnodiging uit. En nu is het nog een genade aanbod. Maar we weten dat ooit op een dag elke knie zich zal buigen. Het is geen keuze. Elke knie op deze aarde zal zich buigen voor koning Jezus. Ik hoorde eens een keer iemand zeggen dat we hebben de keuze tussen een zalige onderwerping of een rampzalige onderwerping. Maar die onderwerping die gaat komen. Nou, koning Jezus reikt uit als nooit tevoren. Dat is dan ook het goede nieuws. Want ik laat die kaart, die wereldkaart zien, die een soort visueel beeld geeft van het lijden dat nooit eerder dit niveau bereikte. In christenvervolging, maar ook in vele andere opzichten. Maar tegelijkertijd is er ook die wetenschap dat koning Jezus uitreikt in genade als nooit tevoren. En dat er meer mensen tot geloof komen. Dat er meer impact is die de gemeente van Jezus maakt dan ooit tevoren. Jezus reikt uit in dromen en visioenen over de hele moslimwereld. Ik zou de rest van de dag met jullie kunnen vullen door alleen maar dat soort getuigenissen te delen uit Jemen, uit Saoedi-Arabië, uit Iran, uit allerlei plekken waar de Heer Jezus machtig werkt. Maar ook zijn gemeente reikt uit als nooit tevoren, juist daar waar het lijden ook het grootst is. En ik wil een uitstapje maken naar een gedeelte uit het Nieuwe Testament om daar iets van te zien. Handelingen 4. Handelingen 4. Petrus en Johannes zijn... Oh, doe hem even de vorige. Om te voorkomen, anders kan ik de inleiding niet goed doen. Handelingen 4. Wat is er gebeurd? Er is een verlamde genezen die tientallen jaren verlamd was geweest. Het evangelie wordt gepredikt. Petrus en Johannes leiden die beweging op de Pinksterdag. En er is zoveel impact dat de gemeente in één keer groeit als kool. En uiteraard staan de Joodse heersers op tegen deze ontwikkeling. En ze roepen Petrus en Johannes, sluiten ze in het gevangen en bedreigen ze. Uiteindelijk worden ze vrijgelaten, maar de dreiging is heel duidelijk. Let op, je mag niet meer spreken over die Jezus en over dat evangelie. Dan komen de discipelen, Petrus en Johannes, die komen dan, apostelen inmiddels, die komen dan terug bij de gemeente, bij de andere gelovigen. En dan gaan ze met elkaar bidden. En dan in dat gebed grijpen ze terug op Psalm 2. Laten we dat lezen, Handelingen 4 vanaf vers 25. In gebed zeggen ze dit. U, Vader, hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd, waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. En dan worden ze opgenoemd, Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Want ook de Joden, de gelovige Joden, staan dan op tegen die nieuwe gemeente. En ze doen dan datgene waarvoor u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Dus in gebed grijpen ze terug op Psalm 2 en ze koppelen rechtstreeks de vervolging die zij daar meemaken van helemaal het allereerste begin van de gemeente aan wat er gezegd wordt in Psalm 2, namelijk de opstand van deze wereld tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan gaat het verder in vers 29. Wel nu Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons uw dienaren in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Nou, dat is een opmerkelijk gebed, is het niet? Ze bidden dus, Heer, onder deze dreiging, niet om uitreding van neem die dreiging weg, of voorkom dat Petrus en Johannes opnieuw gevangen worden genomen, of dat dreigementen worden uitgevoerd. Nee, ze bidden, sla acht op de dreigementen, Heer, kijk het naar die dreigementen. Stel ons in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Geef ons mogelijkheden om daadwerkelijk effectief uw boodschap te brengen. En laat ons niet gehinderd worden door de vervolging die we nu ontmoeten. Sta ons bij, zodat er wonderen gebeuren, zodat zieken genezen. Sta ons bij, zodat wij vrijmoedig en effectief het evangelie kunnen brengen. En dan vers 31, de verhoring. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. En spraken vrijmoedig, inderdaad, over de boodschap van God. Hier komen we van Psalm 2 in de tijd van het Nieuwe Testament, in de vervolgde kerk. En die lijn gaat zo rechtstreeks door naar de vervolgde kerk van vandaag. De vervolgde kerk wijst ons op Psalm 2. Ik noemde pastor Jamal en ik kan vele andere leiders noemen die met ons gesproken hebben over deze psalm. En dat is ook precies wat zij van ons vragen. Denk het aan Handelingen 4. Als er dreiging is, bid dan voor ons. Niet dat de dreiging weggenomen wordt, want we geloven dat die dreiging alleen maar zal toenemen. Nee, bid voor ons dat er vrijmoedigheid zal zijn, dat er vervulling van de geest zal zijn. Dat er wonderen zullen gebeuren en tekenen. En dat het evangelie bekend gemaakt worden mag. Want nog is het genadetijd. Laat ik een paar getuigenissen met jullie delen uit de vervolgde kerk. Getuigenissen van vandaag die iets laten zien van die werkelijkheid. Als je de eerste foto erop zet. Dit is Haewoo uit Noord-Korea. Noord-Korea, het eerste land op de ranglijst van Open Doors. Haewoo zat jarenlang in een concentratiekamp in Noord-Korea. Waarom? Niet omdat ze christen was, maar omdat ze illegaal de grens was overgestoken naar China. Heel veel Noord-Koreanen vluchten China in, meestal door de honger gedreven. En komen daar dan tot geloof, omdat ze daar worden opgevangen door Chinese christenen. Dat werk onder die vluchtelingen is zo effectief dat de Chinese overheid zelfs nepkerken bouwt om die vluchtelingen te lokken en ze echt letterlijk in de val te lokken. Nou, Haewoo kwam tot geloof en ging terug Noord-Korea in, werd gearresteerd, in een concentratiekamp opgesloten. Kwam tot geloof, daar kan ik nog heel veel over zeggen. De Heer werkt op wonderlijke wijze. En vervolgens in dat concentratiekamp beleefde zij gouden tijden, zo dus haar eigen woorden, gouden tijden met de Heer. Hun plek van samenkomst was het toilet. Zeg maar, het allersmerigste in een ontzettend smerig kamp was de allersmerigste plek was het toilet. Ik noem het toilet, maar het was gewoon een soort hok met latrines waar de stank afgrijzelijk was. En zelfs de bewakers niet wouden komen. En daarom kwamen ze daar samen als christenen. Een handjevol christenen, 4 of 5. En dan wisselden ze wat bijbelteksten uit die ze onthouden hadden. Dan zongen ze soms, als ze moed hadden, heel zachtjes een lied. En ook baden ze om vervulling met de geest. Precies zoals de volgelingen van Jezus deden in Handelingen 4. Ze baden om vervulling van de Heilige Geest. En dat de Heer hen wijzen zou hoe ze zijn boodschap bekend moesten maken. Want uiteraard kun je niet evangeliseren zoals wij dat zouden. Ze kunnen geen alfacursus uitroepen in zo'n kamp. Maar ze kunnen wel vervuld worden met de geest en Gods stem verstaan. En dat is precies ook hoe God hun gebeden verhoorde. Haewoo vertelde dat elke keer weer God heel concreet iemand aanwees. Die is nu klaar om mijn evangelie te horen. En dan heel voorzichtig werd hij ook meegenomen op een ontmoeting in die latrines. En werd dan het evangelie verteld en die mensen kwamen tot geloof. God had het voorbereid. En Haewoo zei, als de dreiging het grootst was, dan baden wij om vervulling. Iets anders wat Haewoo zei, wat mij raakte, is dat ze nu inmiddels is gevlucht uiteindelijk naar Zuid-Korea. En nu nog soms mist zij die samenkomsten daar in die latrines. Met alle gevaar, alle dood, alle dreiging. En waarom, zegt ze, nooit ergens anders was de Heer zo nabij als daar in die latrines. Laten we bidden ook voor de christenen die samenkomen in latrines vandaag, deze zondag, deze dag. Volgende. Vader Athanasios, ik weet niet of iemand van jullie op de Open Doorsdag is geweest de afgelopen keer, maar vader Athanasios uit Syrië sprak daar. Hij is een goede vriend in het werk geworden. Hij is 37 en een van de warmste mensen die ik in het Midden-Oosten ontmoet heb. En dat is een kunst om die race te winnen, want het is een enorm warme cultuur. Maar hij springt er dan nog weer bovenuit. De geest van God is op hem. Hij woont in Homs en werkt daar met zijn vrouw. Grieks-orthodoxe priesters mogen trouwen, dit even ter uitleg. En zijn gezin. En ze houden daar stand in Homs, terwijl bijna iedereen is weggegaan. Het appartementengebouw waar hij woont, daar zitten iets van 20 appartementen in. Er zijn er nog 2 bewoond. Eén van die 2 is van hen. Grote delen zijn kapotgeslagen. Er zijn heel veel bombardementen geweest. Er zijn heel veel mensen omgekomen. Hij heeft me verhalen verteld hoe hij soms letterlijk over lijken naar zijn eigen huis moest lopen. Maar ze hielden stand. Want, zei hij, wij geloven dat de Heer hier wil uitreiken. Dat juist hier mensen Jezus nodig hebben. En hij van die uitleg, hij zegt dan van, met de ene hand geven wij hulp, dus voedsel en praktische hulp en advies. En aan de andere hand geven wij de boodschap van God, het evangelie. Wij zegenen met 2 handen, zo drukt hij dat uit. Tegen een hoge prijs. Eén voorbeeld, ik zou er veel over kunnen zeggen, hij is een keer ontvoerd geweest. Er was een uitruil tussen de Syrische overheid en ISIS-strijders. En uiteindelijk zouden 300 ISIS-strijders worden die zouden toestemming krijgen om uit de binnenstad van Homs te vertrekken naar een door ISIS geregeerd gebied. Het waren regelmatig dat soort uitruilen. En ISIS zei, dat willen we wel, stuur bussen, maar dan willen wij in elke bus een christenleider die met ons meegaat, zodat we zeker weten dat de bus niet wordt opgeblazen. En vader Athanasios die meldde zich als een van de vrijwilligers. En hij zat uiteindelijk meer dan 3 dagen in zo'n bus, want er was de onderhandelingen die bleven doorgaan. En zat hij in die bus en werd hij bedreigd door die mannen van ISIS. En had hij 3 dagen de tijd om met hen te spreken over de dingen van Jezus. En vader Athanasios vertelde ons. Hij zei, de dreiging was zo groot. En hij geloofde eerlijk gezegd niet dat hij het ging overleven. Dat ze hem zouden ombrengen uiteindelijk. Maar hij zei, er was vervulling van de geest. En er was vrijmoedigheid. En de boodschap werd gedeeld. Nog altijd werkt vader Athanasios in Homs, in de binnenstad. Zijn jongste zoontje begon pas te praten toen hij 3,5 was. Toen pas begon hij te praten. Zo getraumatiseerd was hij vanaf geboorte af door het oorlogsgeweld dat hij meemaakte. Volgende. En Louis. Ik zou de hele dag door kunnen, dat voelen jullie wel aan. Louis uit Irak. Zo'n bemoediging. Ik ontmoette hem voor het eerst in Syrië, in Damascus. Hij was gevlucht vanuit het zuiden van Irak met zijn vrouw. Waarom? Lang verhaal kort, te kort, maar om je een beeld te geven. Hij was Sjiïtisch moslim, vrij fanatiek. Zijn vrouw kwam zelfs uit een imamsgeslacht. Haar vader was imam. En hij ontwikkelde een ziekte. Hij kreeg extreme hoofdpijnen. Zo extreem dat ze overwogen om zijn schedel open te breken om zeg maar, te kijken wat er aan de hand was. En hij ontwikkelde ook blindheid. Gaandeweg leidde die hoofdpijnen tot blindheid. Hij vertelde mij dat hij soms zulke ernstige hoofdpijn had, dat hij zijn hoofd tegen de muur sloeg, gewoon in wanhoop. En ze hadden alles geprobeerd, het hele medische traject. Ze hadden gebeden tot alle profeten die ze konden verzinnen. En uiteindelijk was er iemand die zei, misschien moet je nog bidden in de naam van de profeet Jezus, profeet in islam. Want er wordt gezegd dat hij in zijn tijd genezingen deed. En uiteindelijk deden ze dat. Maar ze verwachten er niets van. Ze hadden 's avonds gebeden en in wanhoop waren ze gaan slapen. Toen werd hij wakker en hij besefte 2 dingen. Het eerste was dat hij wakker werd, oftewel dat hij had geslapen. Dat was al een gebedsverhoring aan ziek. En vervolgens zag hij de patronen op de gordijnen in de kamer. Hij was inmiddels blind geworden en hij zag de patronen. Dus hij maakte zijn vrouw wakker en die wordt wakker, die kijkt hem aan en hij beschrijft de patronen op het gordijn. En ze gelooft hem niet dat hij echt kan zien. Vervolgens zegt hij, geef me een glas en een fles water. En dus ze brengt het en hij schenkt zo dat glas zo vol. En dan valt ze flauw, dat vind ik een mooi detail. Maar uiteindelijk komt ze ook weer bij, gelukkig. En ze bidden samen. En ze beseffen dat de profeet Jezus geen profeet is, maar daadwerkelijk God, daadwerkelijk koning. En ze komen tot geloof. Hun familie komt erachter. Ze moeten vluchten. Het is bijna een klassiek verhaal in het Midden-Oosten. En zo belanden ze dan als Iraakse vluchtelingen in Syrië, waar de familie van die vrouw nog altijd achter hen aan zit. Inmiddels trouwens zijn ze doorgevlucht naar Libanon. Louis vertelde dat hij, ondanks die dreiging van die familie, en dat hij nu nog altijd zelfs in Libanon voor zijn leven moet vrezen, want het gaat om een rijke, invloedrijke familie. Zijn enig doel, zegt hij, is om zijn tijd op aarde te vullen met het vertellen van andere moslims over die boodschap van Jezus. En dan zeg ik van, hoe doe je dat dan? Hoe durf je dat dan? Hij zegt, wij bidden eenvoudigweg elke dag om vervulling van de geest en dat de Heer tekenen zal doen en dat hij de boodschap krachtig wil doorvertellen. Volgende. Nou, zou ik dus door kunnen gaan, ik zeg het een beetje uit de grap, maar het is ook echt waar. Dit is een foto van een voorganger uit Jordanië die we gaan opzoeken met de muskathlon later dit jaar. Die inmiddels ook met zijn gemeente ondergronds is moeten gaan. 2 weken geleden is zijn kerk gesloten en zijn hele werk onder moslims is stopgezet in de ogen van de overheid. Het is natuurlijk niet stopgezet, want de Heer gaat door. Onder tranen vertelde hij ons in een online meeting die we met hem hadden kort geleden, dat ze bidden voor vervulling van de geest en dat ze door mogen gaan. Ik zou je mee kunnen nemen naar christenen in Egypte, waar opnieuw grote aanslagen zijn geweest en waar christenleiders blijven zoeken naar manieren om de samenleving aan te raken met de liefde van Jezus. Ik zou zoveel ons onbekende gelovigen in gedachten kunnen brengen. Ons onbekend, maar God niet onbekend. Aan een meisje in Saoedi-Arabië dat een e-mail stuurde naar een follow-up internetsite. 16 jaar, ze zei, ik ben tot geloof gekomen, ik heb Jezus gevonden, eerst in een droom en toen vond ik jullie informatie, maar mijn broer is erachter gekomen en wil mij nu doden. Help mij en geef mij vrijmoedigheid om mijn moeder, en bid met mij om vrijmoedigheid om mijn moeder het evangelie ook te vertellen. Toen we haar uiteindelijk wisten te traceren, was ze inderdaad vermoord door haar broer. De tijd is kort, lieve gemeente. De tijd is kort. De tijd is kort in de vervolgde kerk en ik denk soms dat de tijd hier nog korter is. Want in de vervolgde kerk zie je tenminste die brullende leeuw, die Satan, die door Jezus omschreven wordt als de heerser over de wereld. Die zie je tenminste in de ogen, zou je kunnen zeggen. Want het geweld is zo voelbaar, de dreiging is zo reëel. Maar voor ons is dat vaak veel lastiger, is het zo niet? Als ik terugkom van een reis, waar dan ook vandaan op Schiphol, een keer of 20 per jaar, dan altijd weer is er dat gevoel van, oh, lekker Nederland, hè, kleurrijk en schoon en alles werkt en prettig. Als ik land in Noord-Korea, of als ik land in Iran, of als ik land in Saoedi-Arabië, is daar een hele andere ervaring. Want ogenblikkelijk, zelfs in de geestelijke wereld, voel je, hier is Satan actief op een zichtbare manier. Dus misschien is onze tijd in die zin nog wel korter. Maar de opdracht is hetzelfde. Kus de zoon. Kus de zoon. Onderwerp je aan hem. Volg hem na. Neem je kruis op. En raak deze wereld aan met de liefde van Christus. En bid om vervulling van de geest. Dat we daadwerkelijk een verschil mogen maken. Want nog is het genadetijd. Uiteindelijk zal dat oordeel komen. En ook dat oordeel. Ook als die knots wordt gehanteerd. Als er verpletterd wordt. Met alle rechten Jezus daartoe heeft. Ook dan is dat genade. Denk aan de zielen onder het altaar in Openbaring die het uitroepen. O Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog, Heer? Voordat u recht zult gaan doen. Koning Jezus is rechtvaardig. Koning Jezus is liefdevol. En Koning Jezus schakelt ons in. En mijn oproep is dat we ook ingeschakeld zullen zijn om het werk dat hij doet in genade, in de genadetijd nog, in de vervolgde kerk, te ondersteunen. In de eerste plaats in gebed. Nou, ik denk dat je al iets van 100 gebedspunten hebt voorbij horen komen het afgelopen half uurtje. In gebed in de allereerste plaats. Er liggen folders op je stoel. Het laatste blad is niet alleen voor giften. Dat is ook als je zegt, nou, ik wil vooral gewoon betrokken zijn. Vul dan je gegevens in. En geef aan dat we je kunnen informeren met ons blad of met gebedspunten. Zodat je bijvoorbeeld elke week een urgent gebedspunt krijgt toegemaild of iets dergelijks. Maar zorg dat je ingeschakeld bent. Het is zo belangrijk. Maar ook, en bid voor vervulling. Hè? Bid voor vervulling van al die mensen die onder dreiging leven en die de boodschap brengen. Het tweede is geef. En ik zou willen oproepen vandaag om te investeren. Laten wij investeren in de Petrussen en Johannessen van vandaag de dag. Broeders en zusters die vandaag de dag uitgaan en uitreiken onder de allermoeilijkste omstandigheden. Voor christenen in onze netwerken in Noord-Korea, in Iran, in Jemen, in Noord-Afrika. Waar we follow-up teams hebben. Mensen die die website bezoeken uit de Golf en uit al die landen. Die worden opgezocht. Daar wordt contact mee gelegd. Bid voor die mensen, maar laten we ze ook materieel ondersteunen. Als je het op je hart hebt, geef dan een gift. Je kunt die machtigingskaart invullen zometeen. En je kunt natuurlijk ook contant geven. En dan na het lied dat we zometeen gaan zingen, zal dan de collecte rondgaan. Mensen willen altijd graag een bedrag horen, zodat ze een idee hebben. Dat is heel moeilijk bij zo'n oproep. Want we hebben van die onzichtbare teams die op de ene plek met $10 al ongelooflijk veel kunnen doen. En op een andere plek met $200. Maar in bijvoorbeeld Noord-Afrika hanteren wij grofweg €50 aan kosten voor één follow-up bezoek. €50. Het is eigenlijk iets te laag, maar dan heb je een bedrag in je hoofd. God zal je betrokkenheid zegenen. Koning Jezus is onderweg en wij zijn onderweg naar hem. En daarom staat er ook in die psalm als laatste woord zo mooi. Schuil bij hem. Wanneer schuil je? Schuilen doe je als je nog onderweg bent. En dat zijn we met hem. Zullen we samen bidden? Vader, ik wil u danken, Heer, dat u uw zoon gezalfd heeft. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, dat u koning bent. En dat u de onderste weg gegaan bent. En dat u de wereld heeft overwonnen. En dat u genadetijd geeft, nog altijd. Heer, we weten dat al uw gedachten en al uw plannen heilig en rechtvaardig zijn. En volmaakter dan wat wij ook zouden verzinnen hier. En we geven ons aan u over. We kussen u, Heer Jezus. We geven ons aan u over en we bidden u. Geef ons vervulling met uw geest. En schakel ons in, Heer. Want de tijd is kort. U zij geloofd en geprezen. Amen.